Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft verdragen en schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij met de 123ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het is het eerste vers van psalm 123. Vanavond openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, in de profetieën van Zacharia. Wij lezen Zacharia 12. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, het Pinksterevangelie uit Handelingen 2. En wel de versen 32 tot en met 37. Schriftlezing is Zacharia 12. En Handelingen 2, vers 32 tot en met 37. We zingen na de schriftlezing uit Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. 130, vers 2, na de schriftlezing. En daarna doen we ook in deze dienst, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met het apostolicum. Maar we lezen eerst Zacharia 12. De last van het woord des Heren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volk. Allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En zij zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis van David en de heerlijkheid van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en degene die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun liedervrouwen bijzonder en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun liedervrouwen bijzonder. Vervolgens uit het slot van de Pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2. Wij beginnen bij vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders?
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, mij is verzocht om ook in de tweede dienst op deze zondag aandacht te besteden aan de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Dominee Procé heeft vanmorgen met u gelet op een tekst uit Psalm 87. Wij willen nu onze aandacht geven aan een gedeelte uit het eerste schriftgedeelte uit Zacharia 12. Met Gods hulp mag ik u het woord bedienen uit Zacharia 12, vers 10. Zacharia 12, vers 10. Daar luidt Gods woord, onze tekst, als volgt. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, wanneer wij op deze zondag na Pinksteren ons onder uw woord stellen en als gemeente samen mogen zijn onder de prediking van dat woord, dan mogen we weten dat in principe dat oude woord van Zacharia in vervulling is gegaan. Op de dag van dat Pinksterfeest in Jeruzalem, toen heeft u uw geest uitgestort. En de massa's zijn er getuigen van geweest. Wat dat met mensen doet als u het hart gaat vervullen met de krachtige werking van uw geest. En als de monden opengaan en getuigd wordt, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. Maar hoewel de uitstorting van de Heilige Geest dus al een feit is, hebben we toch ook altijd weer behoefte aan een hernieuwing van dat werk. En dat u ook krachtig gaat werken en doorwerken met die heilige Pinkstergeest. En ons door die geest gaat bedienen uit de Heere Jezus Christus. Ons die genade gaat schenken die in hem ligt opgetast. En die we zelf niet kunnen pakken. Maar die ons vanuit de hemel wordt aangereikt door de machtige werking van de geest. Dat hebben we ook vanavond in elk opzicht nodig, Heere. Om te beginnen, nu wij ons verenigd hebben in het gemeenschappelijk gebed. Want wat zullen we bidden? Hoe zullen we het zeggen? Wat zullen we vragen? Hoe zullen we u ook danken en lof prijzen zoals u het waard bent, als niet die geest der genade en der gebeden ons te hulp komt? Die geest die zo de voorbidder van uw kinderen wil zijn, dat zelfs wanneer wij niet weten te bidden zoals het behoort, en hoe vaak is dat niet, Heere, dat hij voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Heere, kom ons dan met uw geest te hulp. Wanneer wij ons voor uw aangezicht stellen. En wanneer wij om uw zegen bidden over deze dienst. De tweede alweer op een voorbereidingszondag. Als u het geeft, zal aanstaande zondag de roepstem uitgaan. En zal de koning van de kerk zijn onderdanen nodigen. Zal de goede herder zijn schapen bij namen noemen. En als ze zijn stem horen, volgen ze hem. Want ze herkennen zijn stem. Maar heren, wat is het dan belangrijk dat ook de prediking onderwijs geeft. Over wie dat zijn, de schapen van die goede herder. Wie dat zijn, van wie Psalm 87 zegt dat ze in Sion zijn geboren. En dat u ze rekent in het opschrijven der volken als mensen die inwoner zijn van de Godstad. Heren, vanmorgen is reeds een voorbereidingspreek gehouden. En als we vanavond opnieuw samen op deze wijze naar uw woord willen luisteren, kom dan met die geest erin mee. Laat hij de mond van uw knecht openen, zijn verstand verlichten, dat hij het woord recht mag snijden, juist ook in een dienst als deze. Wil de oren en de verstanden, maar ook de harten van de hoorders openen. Dat we het niet alleen maar beluisteren en niet alleen maar begrijpen, maar dat we het ook ontvangen en verwerken. En dat dat woord in ons leven vrucht mag dragen, voor het eerst of opnieuw van bekering en geloof. Heere, geef die zegen hier in het kerkgebouw te ervaren. Gedenk allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. U weet waar ze zitten of liggen. U weet van omstandigheden, van ouderdom of ziekte. Andere dingen, het oppassen op de kinderen wellicht. Geef ook thuis een zegen bij uw woord. En zegen de gemeente van Middelharnis, heren. We danken u dat we elkaar ontmoeten mogen op deze dag. Zegen heel de kudde. Zegen allen die als onderherders aangesteld zijn om over dit deel van uw kudde te weiden en te waken. We bidden voor onze ambtsbroeder, dominee Procé. Samen met zijn vrouw, stel ze tot een zegen bij de voordeur, op de plek waar u ze stelt. Gedenk onze broeder ook, nu hij in Dordrecht Centrum het woord bedient. Gedenk de andere ambtsbroeders, sommigen nog maar heel recent bevestigd in het ambt. Wil de ouderlingen en de diakenen met die geest van Christus salven, opdat ze over dit volk met wijsheid en liefde mogen waken. Heren, u kent alle omstandigheden van de leden van de gemeente. Van de rouwdragende familie die gisteren aan het graf stond en vanmorgen rouw in de kerk bracht. Van anderen die ook weer herinnerd zijn aan een gemis en een verlies in hun leven. En misschien juist ook wel door de tekst die zojuist is afgekondigd. Rouwklagen over een enige zoon. U kent hen, heren, die ooit aan het graf van een kind stonden. We dragen ze ook nu aan u op, ook als in de loop van de preek daar nog over gesproken zal worden. Andere rouwdragenden, mensen die op een andere manier een gemis of een verlies in hun leven te verwerken kregen. Er zijn zoveel manieren waarop dat kan, heren, ook relaties die verbroken worden en waarin de gebrokenheid van dit leven zo pijnlijk openbaar komt en de macht van de zonde gevoeld wordt. Heren, ontferm u over allen die zo vol met vragen zitten en met een hart vol pijn. Schenk ons bij alles wat ons hart kan vullen, die pijn die we in onze tekst beschreven horen worden. Dat niet alleen de slagen van het leven ons pijn doen en niet alleen de verliezen die we lijden, maar dat de zonde ons pijn gaat doen als wij het oog richten op de Heere Jezus Christus en hij doorstoken werd omdat ik zo gezondigd heb. Laat dat besef ook ons eigen hart doorsteken. En het ons in de schuld brengen, heren, die voorname vrucht van het werk van uw geest om ons te brengen tot de kennis van onze ellende. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Maak plaats voor uw genade in ons aller hart. Heren, we denken aan anderen die het moeilijk hebben. U kent de zieken van de gemeente, de chronisch zieken. U kent mensen die psychisch het moeilijk hebben. Zie ons aan in gunst van boven. En laat dan alle wegen die u met ons houdt, ons uitdrijven tot uw genadetroon. Heren, we denken aan alle kerken op het dorp. En overal waar in ons vaderland uw woord wordt verkondigd. Laat het zijn naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En wil ook elke keer weer nieuwe dienaren uitstoten in uw wijngaard. Ook vanavond dragen we de admissie-examens aan u op. En de proponents-examens van hen die preconsent aanvragen, verblijdt ons in de komende week met uw grote daden en de bewijzen van uw trouw. Bewaar ons, Heere, bij de aangenomen leer. Zegen ons kerkverband en behoed ons voor afdwaling. Zegen al uw volk over heel de wereld, want uw koninkrijk reikt verder dan de grenzen van ons kleine Nederland. U bent bezig vanaf de Pinksterdag om tot aan de einden der aarde die gemeente te vergaderen, die is verkoren tot het eeuwige leven. Zegen al het werk, Heere, dat daartoe in dienst wordt gesteld. En als er zijn die op eenzame posten staan en onder vervolging en verdrukking lijden, geeft u trouw en volharding om de weg achter de Heere Jezus aan te blijven gaan. We dragen de samenleving aan u op, in zoveel opzichten op drift. We dragen de wereld aan u op, in zoveel opzichten in verwarring. Heere, het wordt steeds duidelijker dat menselijke leiders ons niet helpen kunnen. Dat dat volk gezegend is, dat mag belijden. En onze koning is van Israëls God gegeven. Heere, doe ons daarop zien. Op hem die inmiddels aan uw rechterhand is. Als biddende priester en als regerende koning. En die u altijd wilt verhoren. Zie ons in hem aan, Heere. En schenk ons onverdiend een gezegende dienst. We vragen het. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats. Wij zingen terwijl er twee collecten worden ingezameld voor de kerk en de kerkelijke kassen. Zingen wij uit 38, 1, 4, 6 en 15. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen. Straf mij in uw gramschap niet. En wat er verder volgt uit 1, 4, 6 en 15 van Psalm 38. Gemeente, zingen we straks na de prediking uit Psalm 51, de eerste helft van vers 9 en de tweede helft van vers 4. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd, laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. 9a, 4b uit Psalm 51, straks na de prediking. Gemeente, de prediking die plaatsvindt op de zondag na Pinksteren. Wij hebben op de beide Pinksterdagen kunnen horen van de uitstorting van de Heilige Geest. En zo'n zondag vlak na Pinksteren geeft ons gelegenheid om ons nader bezig te houden met de vraag: en wat is die geest nou eigenlijk komen doen nu hij op aarde is uitgestort? En eerlijk gezegd doen daarover vandaag de dag de wonderlijkste verhalen. Je hoort er misschien niet meer zoveel van als een paar jaar geleden, maar als ik u herinner aan het verschijnsel van de zogenaamde Toronto Blessing, vanuit Canada en Amerika, ook in Europa bekend geworden, met de wonderlijkste taferelen, dat mensen wijsgemaakt werd dat ze de gave van de Heilige Geest konden herkennen als mensen op de grond vielen, vallen in de geest, als ze gingen lachen, gieren en brullen in de geest. Dan werd dat door de geestelijke leiders van die beweging als het typische kenmerk van het werk van de Pinkstergeest gezien. Maar ook al zijn mensen minder extreem op dat gebied, je kan in ons land toch ook mensen tegenkomen die zeggen: weet je waar je aan kunt herkennen als iemand vol is van de Heilige Geest? Dan zie je dat aan zijn blije gezicht. Iemand die vervuld is met de Geest, die straalt, die is vol van vreugde. Dat is typisch werk van die Geest. Maar gemeente, als wij ons ook in deze dienst laten leiden door wat het woord van God zegt, dan blijken de beide schriftlezingen iets heel anders te vertellen over het effect van de komst en de uitstorting van de Heilige Geest. Ik hoor in Zacharia 12 bijvoorbeeld niet van mensen die het zicht op de werkelijkheid kwijtraken doordat ze op de grond vallen en van alles en nog wat gaan roepen en gaan lachen. Ik kom juist mensen tegen die heel duidelijk zicht krijgen op de werkelijkheid. Ook de werkelijkheid van wie ze zelf zijn. En als je Zacharia 12 en Handelingen 2 naast elkaar legt, zie je vervolgens dus ook, let bijvoorbeeld eens op die hoorders van de Pinksterpreek van Petrus, dat die mensen als eerste vrucht van de geest helemaal geen blij gezicht zetten, maar dat je ze met twee grote ogen naar de apostelen ziet kijken en terwijl ze verslagen worden in het hart zeggen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Want we staan schuldig. Schuldbesef. Zo u wilt, ellende kennis als vrucht van de Pinkstergeest. Gemeente, zou het niet goed zijn om op een voorbereidingszondag als vandaag daar eens apart op te gaan letten? Dat is dan ook het thema voor deze dienst. Ellende kennis, vrucht van de Pinkstergeest. Wij letten op drie dingen. Allereerst op het middel tot die kennis. In de tweede plaats op de mate van die kennis. En in de derde plaats op het motief voor die kennis. Ellende kennis als vrucht van de Pinkstergeest. Het middel, de mate en het motief. Nu gemeente, ik weet niet hoe lang het geleden is dat u uit dat boek van Zacharia heeft horen preken. Misschien is er hier nog een serie over gehouden, zoals dat wel vaker gebeurt, dan meestal over de eerste hoofdstukken van dat Bijbelboek. Dat gaat over die profeet uit de tijd van na de ballingschap, Zacharia, die net als Haggai gewerkt heeft onder die mensen die teruggekeerd waren uit de ballingschap en die daar weer een puinhoop aantreffen die opgebouwd moet worden. Jeruzalem en de tempel, alles moet weer opnieuw worden opgebouwd. Nou, dan worden in die nachtgezichten waar dit boek mee begint. Allerlei bemoedigingen gegeven aan dat volk dat het eigenlijk niet meer ziet zitten. En dat soms denkt, heeft de Heer ons voorgoed verlaten. Ze worden bemoedigd en versterkt door de wetenschap. God wil opnieuw in gunst naar zijn volk omzien. Nou is onze tekst uit hoofdstuk 12 genomen uit het tweede deel van de profetieën. En daar gaat het eigenlijk over iets wat in de toekomst ligt. U heeft heel veel keren tijdens de schriftlezing die term te dien dagen horen vallen. Dat is in de profetieën altijd een term die te maken heeft met Gods toekomst, het heil dat hij gaat schenken. En bijzonder op het moment dat de Messias zal verschijnen. Nou, daar gaat het ook in dat tweede deel van Zacharia om. De heilstijd als God zijn gezalfde gaat sturen. En dat krijgt heel duidelijk twee kanten. U heeft dat wel gemerkt toen ik het voorlas uit Zacharia 12. Twee kanten die je heel kort samengevat terug kunt vinden in vers 9 en vers 10. Onze tekst en het woord vlak ervoor. Vers 9 heeft het dan over het verdelgen van de heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Voor de vijanden van God en van het volk van God zwaait er wat. En dan wordt daar tegenovergesteld, gemeente, zo begint onze tekst ook. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik ook iets gaan doen. En nu moeten wij eens proberen om wat daar dan staat te beluisteren met de oren van mensen die dat in de tijd van Zacharia voor het eerst gehoord hebben. Want als je dat in de grondtekst beluistert met de oren van een Jood van toen, wij horen hier als vanzelf een heilsprofetie in uitstorten. Nou, dan denken de kinderen niet meteen aan Pinksteren. Maar als je nou eens probeert te verplaatsen in toen, hoe hoor je dat nou in het Hebreeuws uitstorten? Eerlijk gezegd is dat in de rest van het Oude Testament meestal een woord waar je de rillingen van krijgt. Uitstorten, dat heeft praktisch altijd te maken met het uitgieten van de toren en van de gramschap van God over de zonde. Dus dat is dan om te beginnen al een wondergemeente. Dat terwijl in vers 9 wordt gezegd, ik zal heel veel mensen gaan verdelgen. Dat nu over de mensen in vers 10 gezegd wordt. En over hen ga ik iets uitstorten, maar niet mijn toren. Ik ga voor hen uitstorten de geest der genade en der gebeden. En hoe komt dat, gemeente? Komt dat omdat die mensen nou eenmaal op de goede plek zitten en ze zijn inwoners van Jeruzalem, ze horen bij het kerkvolk, ze zijn misschien nog wel lid van het huis van David, ook een bevoorrechte familie. Is dat het geheim? Zodat je dat misschien zou kunnen toepassen. Je zegt, nou ja, als ik vandaag hier op het goede tijdstip maar aan de goede kant van de deur van de kerk zit, dan hoor ik er ook bij. Dan mag ik daar ook automatisch in delen. Als ik maar inwoner ben van Jeruzalem, als ik maar ingeschreven ben in het register van de gemeente. Nou, ik zal niet heel Handelingen 2 in herinnering roepen, maar u weet zelf beter, gemeente. Niet het louter aanwezig zijn in Jeruzalem op de dag van het Pinksterfeest maakt het verschil. Niet alleen maar daar zijn, omdat je ook een pelgrim bent naar het Pinksterfeest en omdat je een Jood bent of een Jodengenoot, dat maakt het verschil niet. Het gaat er dan uiteindelijk maar om, als die geest wordt uitgestort, dat de mens met dat werk in zijn leven te maken krijgt. En dan zal Handelingen 2 ons vertellen, nogmaals, ik kan daar niet breed op ingaan, maar als een mens met het werk van God te maken krijgt, dat het werk is van een drie-enig God. Het is heel wonderlijk, gemeente. Wij zitten hier nog diep in het Oude Testament. Maar ziet u in onze tekst dat Zacharia daar kennelijk wel iets van meegekregen heeft. van die drie personen met wie je een mens te maken krijgt als God gaat werken. Je, om te beginnen dan dat ik zal hoort. En als wij ik zal horen met die hoofdletters, dan denken we als vanzelf aan hem die we inmiddels noemen God de Vader. Ik zal uitstorten van mijn geest. Ja, die geest wordt er dus vervolgens ook bij genoemd. En wat een prachtige naam krijgt de Heilige Geest daar, gemeente. Heeft u er ook al eens een pleitgrond van mogen maken? Zoals we het zojuist in het gebed probeerden te doen. Een pleitgrond, heren, die geest heet de geest der genade en der gebeden. Ja, dan is er ook nog een derde in vers 10. Ik kijk even naar de kinderen. Wie zou dat nou zijn? Degene die zij doorstoken hebben. Wie moet dat nou wezen? En dan kan het er natuurlijk maar één zijn, jongens en meisjes. Want je kent dat verhaal natuurlijk wat je later in het Johannesevangelie tegenkomt van Goede Vrijdag. En hoe het afgelopen is met de kruisiging en toen de Heere Jezus was gestorven. En toen moest dat bewezen worden. En toen kwam daar die soldaat met die speer en hij stak in de zijde van de Heere Jezus. Je zou kunnen zeggen dat in die ene beweging, in die ene speerstoot, al dat lijden, al de smaad, al de pijn, alles wat Christus op Goede Vrijdag heeft verdragen en volbracht, dat daarin ligt samengevat. En dat Zacharia hierbij voorbaat zegt, mensen, nou kun je denken dat er één aan het eind van Goede Vrijdag een speerstoot heeft gegeven. Maar dat is gezichtsbedrog. Het was niet de actie van één. Nota bene, toen was de Heere Jezus al gestorven. Maar weet je wat nou op Goede Vrijdag echt gebeurd is? Daar is hij doorstoken. Daar is hij gedood. Door een heel volk. Het volk van Jeruzalem. Gemeente, als we zo alvast eens even wat rondkijken in onze tekst, dan wil ik u nog iets aanwijzen. Wat te maken heeft met de vertaling van het middelste gedeelte van vers 10. U ziet dat daar in onze Statenvertaling nogal van persoon gewisseld wordt. Ik zal uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen. Ze zullen over hem rouwklagen, staat er vervolgens. Zo kun je het vertalen. Je kan ook, als je de grondtekst leest, voor een nog wat andere benadering kiezen. Dat er zoiets staat, gemeente. Als dus de geest van de genade en van de gebeden is uitgestort, dan zullen ze mij, zegt God, aanschouwen vanwege hem die ze doorstoken hebben. En over wie ze vervolgens gaan rouwklagen. En begrijpt u wat dan dat aanschouwen betekent? Ze zullen mij aanschouwen vanwege die doorstoken Messias. Ze zullen op mij zien. Ze zullen tot mij opzien. Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heer. Zo slaan wij het oog op hem. Totdat hij ons genadig zijt. En neem dat vast mee, gemeente. Als de geest der genade en der gebeden in je leven gaat werken, waar merk je dat aan? Daarom heet hij ook zo, die geest. Hoe kun je dat van jezelf onderscheiden of je die geest ontvangen hebt? Die geest drijft de mens in de binnenkamer. En daar gaat hij bidden om genade. Vanwege hem die ik doorstoken heb. Maar geen gebed zonder geest, gemeente. Wilfert Floor zegt in een oefening over deze tekst, er is geen molen die draait zonder wind. Er is geen zeilschip dat vooruitkomt zonder dat de wind erin blaast. Zo is er geen gebed zonder dat de geest dat gebed gewerkt heeft. En u begrijpt inmiddels, gemeente, dat was het eerste wat we zouden overdenken, het middel tot de ellendekennis. Hoe brengt de geest de mens nou tot gebed? Nou, door hem oog te geven voor die grote doorstokene met een hoofdletter. En een mens te gaan tonen wat dat nou betekent heeft, dat die doorstoken is. Denk nog even aan Handelingen 2. Die mensen hebben ademloos geluisterd naar die Pinksterpreek van Petrus. Daar staan ze duizenden Joden en Jodengenoten op het tempelplein. En als Petrus amen gezegd heeft, dan snappen ze twee dingen. 1. Die Jezus van Nazareth, die tot voor kort onder onze rondwandeling hield, was toch de Zoon van God. En hij was toch de Messias. En 2. En dat is een verschrikkelijke gewaarwording. Nou heb ik juist die Messias van God aan het kruis gebracht. En dat levert in Handelingen 2 verbroken harten op, gemeente. Dat levert verslagen harten op. En zo laat de Heilige Geest mensen naar de Heere Jezus zien. Dat moet vandaag ook gebeuren, gemeente. Heeft u de Heere Jezus vandaag al gezien? Heeft u al zo op hem gezien? Als de doorstokene. En hoe komt het dat hij doorstoken is? Hoe komt het dat hij aan het kruis moest? Hoe komt het dat zijn bloed gevloeid heeft? Dat kwam nou door mij. En dat is nou een werk wat de Heilige Geest in alle tijden aan mensenharten verricht. Er zijn heel veel verschillen natuurlijk, gemeente, in de bedelingen en in de jaren en in de eeuwen. Maar dit is een zaak die altijd gelijk blijft. Zegt Zacharia 12, zegt Handelingen 2. Ik zou ook nog kunnen denken aan wat de mensen in de tijd van de profeet Jesaja zeggen, als in dat mooie hoofdstuk 53 gesproken wordt over de lijdende knecht des Heren. Aanvankelijk snappen ze het daar ook niet. We achten dat hij van God geslagen en verdrukt was en dat het allemaal zijn eigen schuld was. Maar wat gaan ze zien onder leiding van de Heilige Geest? Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Ik zou nog een paar stemmen uit de kerkgeschiedenis kunnen laten horen, gemeente. Kent u Revius? Kent u de manier waarop die op Goede Vrijdag bij het kruis staat? Heeft u wel eens een keer nagezegd, juist ook in een voorbereidingsweek. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Of zal ik het met de woorden van McShane zeggen? Ook iemand die toen de geest nog niet werkte, het ook niet snapte. En hij zat onder de prediking en het was een keurige, rechtzinnige kerkganger. En hij heeft ook nog wel eens wat emoties gevoeld toen Goede Vrijdag bepreekt werd. En dat zegt hij later in dat bekende gedicht. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlocht en zijn beker gevuld. En wanneer werd dat anders? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Nu is de vraag, gemeente vanavond, u bent inwoner van Middelharnis of van een of andere plaats hier in de buurt. Maar zijn er nou vanavond inwoners van Jeruzalem in de kerk? En begrijpt u hopelijk wat ik daarmee bedoel? Mensen die te maken hebben gekregen met dat werk van die geest van Pinksteren. En toen konden ze dus niet meer genoeg hebben aan het feit dat ze in Jeruzalem ingeschreven staan. En toen konden ze niet meer genoeg hebben aan een kerklidmaatschap of een verbondslidmaatschap of wat allemaal op papier gezet kan worden. Maar je moest als zondaar openbaar komen voor God. En je bleek een aandeel te hebben in de dood van de Heere Jezus. Want het werd je allemaal gepreekt. Maar je kon niet meer als toeschouwer toekijken op een afstand. Want of je hem nou in Gethsemane zag kruipen als een worm en geen man, op Gabbata veroordeeld zag worden als de grootste misdadiger, of hem op Golgotha zag hangen aan dat vloekhout der schande, dat was allemaal voor mij en allemaal door mij. Weet je wat nou eigenlijk in het leven van zo'n inwoner van Jeruzalem steeds schrijnender wordt, gemeente? Als ze dan niet alleen maar terugdenken aan wat ze voor hun bekering misdaan hebben en zeggen, toen heb ik de Heere zoveel verdriet gedaan en toen heb ik het lijden van de Heere Jezus zo verzwaard, toen ik nog niet beter wist. Maar hoe ben je nou vandaag, als je weer terugdenkt aan de afgelopen 3 maanden? Je bent misschien al jaren avondmaalganger. Je staat er weer voor. En je hebt weer schuld. Want hoewel de liefde van de Heere in je hart is uitgestort, heb je het weer verknoeid. En heb je het lijden van je zaligmaker met je zonde weer verzwaard. Zijn we eraan ontdekt, gemeente? Begrijpen we ook dat dat ook dingen zijn die nodig zijn om te noemen met het oog op de viering van het heilig avondmaal? Voor wie is dat heilig avondmaal? Het formulier zal het toch immers zeggen. Voor Christus gelovigen verordineerd. Mensen die tot hem de toevlucht hebben genomen. Mensen die geen andere hoop overhielden dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar voor die Christus die gekruisigd is, moest wel in hun leven plaats gemaakt worden. Door de geest van Pinksteren. Gemeente, u snapt toch wel dat het goed is om daar vanavond eens apart bij stil te staan. Ook al omdat ik aan het begin van de preek zei, er doen zich over dat werk van de geest de wonderlijkste verhalen voor. Ook als het gaat over de maat waarin je met die overtuiging van de Heilige Geest te maken moet krijgen. Er zijn mensen die er ook heel simpel en oppervlakkig over spreken en zeggen, nou ja, eigenlijk kun je het ook als een soort rekensom zien, nietwaar? Ik heb gehoord in de prediking dat de Heere Jezus voor zondaren is gestorven. Ik heb ook wel eens een keer begrepen dat ik ook een zondaar ben. Mens moet wel stekenblind zijn om niet te zien dat hij wel eens een fout maakt en wel eens een steek laat vallen. Dus als ik nou die dingen bij elkaar optel, hij is voor zondaren gestorven en ik ben er ook een van. Dus Jezus is ook voor mij gestorven. Dat is conclusiegeloof, gemeente. Maar daar moeten we wel voor waken als wij de tekst uit Zacharia 12 serieus nemen. Want ik zie in de tekst heel wat anders gebeuren dan mensen met een rekenmachine en die geestelijk een optelsom maken. En zei, ik hoor er ook bij. Er staat wel wat anders in vers 10. En dan gaat het over de mate waarin die ellendekennis openbaar komt bij die inwoners van Jeruzalem. En terwijl we daarna gaan kijken, gemeente, vragen we onszelf ook af van herken ik dat ook? En komt er dat dus ook wel eens een keer uit? Als ik nou mag weten dat ik ellendig ben en dat ik zondaar ben, kwam er dat wel eens uit in mijn binnenkamer? Daar zal het er dan allereerst uitkomen. Of dat nou met de woorden van Psalm 38 is of op een andere manier. En komt er dat dan vervolgens ook wel eens uit als je gaat praten? Op een huisbezoek of op een andere plek? En ik heb vrijmoedigheid om u dat te vragen, omdat de tekst aangeeft dat het er bij die mensen hier ook uitkomt. En dan moet u er eens op letten hoe er dat uitkomt. Ik zet eerst een streep onder dat woord rouwklagen. Dat is een eerste manier om te vertellen hoe de ellendekennis van de geest nou uitwerkt bij die mensen. Rouwklagen. U weet natuurlijk hoe dat in het Midden-Oosten gaat. En natuurlijk hebben die mensen een ander temperament dan wij. En die kunnen heel heftig en emotioneel hun emoties laten zien. En zo staat het hier ook in de grondtekst. Rouwklagen, dat is je van pure ellende op je borst slaan. Desnoods je haren uit je hoofd trekken. Want er is iets verschrikkelijks gebeurd. Ja, het is in dit geval een sterfgeval wat de emoties oproept, gemeente. En iets wat lijkt op een sterfgeval komt openbaar als de geest de ogen van de mensen gaat openen. Het gaat ook om een sterfgeval. Er is iemand doorstoken. Er is iemand aan het kruis gestorven. En dat zorgt dus voor een heftige gemoedsbeweging, gemeente. Ik zet ook even een streep onder dat bitterlijk kermen. Ja, daar worden hele diepe woorden gebruikt. We zeiden het in het gebed al, ik ken de gemeente niet goed genoeg, maar misschien zijn er hier ook wel die letterlijk weten wat dat is, om te kermen over een enige zoon. Bitterlijk te wenen over een eerstgeborene. Hoort u dat het in de ontdekking aan de zonde ook over een persoon gaat? Dat is weer iets om je eigen hart aan te toetsen. Je kan natuurlijk ook wel eens spijt hebben over dingen waarvan je zegt, wat jammer, mijn zonde brengt dat en dat teweeg en daar heb ik zelf ook last van. En ik heb er ook schade van. Ik heb toen te hard gereden en toen kreeg ik een boete. Dat is ook spijtig. Dan heb je het over een ding. Over geld, over iets anders. Maar als nou de liefde in je hart is uitgestort, gemeente, waar gaat een mens dan pijn over voelen? Waar gaat hij over kermen? Waar gaat hij nou over rouwklagen? Niet over iets, maar over iemand. Is dat niet een van de geheimen van die ware droefheid waar we het vanavond over hebben? Niet om het een of het ander een keer een traan wegpinken, maar om de Heere Jezus en zijn lijden. Er is nog iets, gemeente, in de schriftlezing waar u ook eens even op moet letten. Dat is die wat merkwaardige afloop van hoofdstuk 12, vanaf vers 12 tot en met 14. Waar dan van dat rouwklagen wordt gezegd, dat hebben ze allemaal zo op hun eigen manier gedaan. En toen wordt de ene familie eruit gelicht en de vrouwen apart. Het ene huis, het huis van David en hun vrouw, het huis van Nathan, het huis van Simei, van Levi. Is dat niet omslachtig van de profeet? Had hij ook niet kunnen zeggen, nou, ze hebben allemaal met z'n allen een enorm misbaar gemaakt en ze zijn allemaal in de schuld gekomen? Nee, let er nou eens op dat dat afzonderlijk wordt vermeld. Want ellendekennis opdoen is niet alleen iets van allemaal met elkaar. Een keer Psalm 38 zingen en toen hebben we allemaal iets van schuld beleefd. Nee, ieder huis afzonderlijk, begrijpt u? Het is zo'n persoonlijke zaak als de geest van Pinksteren gaat werken. Ja, en dan kan natuurlijk de mate best verschillend zijn, ik geef u dat meteen toe. De een is emotioneler dan de ander, de een heeft de tranen makkelijk in zijn ogen en de ander bijna nooit in zijn leven. Het zal ook wel te maken hebben met je levensgeschiedenis. Ik neem aan dat de manier waarop de Heilige Geest een Saulus of een moordenaar aan het kruis overtuigt van zonde, dat dat wat anders oplevert dan bijvoorbeeld een Timotheus of een Lydia. Toch is er ook iets wat altijd weer gelijk is, gemeente. En wat je dus ook ziet in dat hoofdstuk uit Handelingen 2. Want al die mensen, hoe verschillend ze daar ook staan, al die Joden en Jodengenoten, 3000 tegelijk. Maar ze worden allemaal verslagen in het hart. En je zou met een woordspeling kunnen zeggen, die doorstokene die inmiddels aan zijn vaders rechterhand zit, die doorsteekt door woord en geest het hart van die mens. Nou wordt hij de doorsteker. Zo staat het ook in het Grieks. Ze werden doorstoken in het hart, als ging er een zwaard door hen heen. En dat bracht dus droefheid teweeg. Droefheid naar God over de zonde. Met ik kan nu een beetje meekomen in de preek. En degenen die, wat ik net al zei, al wat langer met de geestelijke dingen vertrouwd zijn en ook met het avondmaal wellicht al jaren vertrouwd zijn, kan u er ook in meekomen in die gedachte dat nu in de loop van de tijd alleen maar schrijnender wordt. Naarmate je jezelf beter leert kennen en naarmate die geest werkt en naarmate je meer zicht krijgt op Christus en de diepte van zijn lijden, dat dan ook dat eerste stuk verdiept wordt. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Wat dat betreft ligt er misschien toch wat een verschil met mensen die over een gewoon sterfgeval, voor zover je dat zo kunt noemen, rouw klagen. Men zegt wel eens, maar dat moeten de mensen zelf dan maar zeggen, ja, het is dan toch anders dan 30 jaar geleden, dominee. Toen was het schrijnend, toen was het vlijmend, de scherpe kantjes gingen eraf. Het gemis is er nog, het gemis is groot. Het is toch anders dan toen het net vers gebeurd was. Nou, dat is dan eigenlijk in die zin ook weer niet te vergelijken, gemeente. Als de geest werkt en als die geest blijft werken, dan wordt dat niet iets waar je aan gaat wennen. Nou ja, ik ben ook een zondaar en ik doe het elke keer weer niet goed en elke keer heb ik weer iets te belijden. Maar de gedachte, gemeente, juist als je heen leeft naar een avondmaalzondag, als ik straks weer die wijn in die beker geschonken zie worden en ik denk aan dat bloed, het kostbare bloed. Ik heb datgene wat mijn schuld uitmaakt de afgelopen maanden weer vergroot. Dus ook het lijden van de Heere Jezus van toen groter gemaakt. Is het dat ook, gemeente, die verdieping in de kennis van de ellende? En als we elkaar die dingen vragen, als je je afvraagt, kom ik daar nou aan ellende kennis? Of als je je vanavond afvraagt, hoe zou ik daar nou weer eens wat meer van mogen kennen? Moet je dus niet jezelf onder handen gaan nemen en proberen dat bij jezelf op te wekken. Als u de tekst dan leest, dan weet u nu wat u te doen staat de komende week. Het is vrucht van de Pinkstergeest. Ellendekennis en het berouw daarover. Dus wat is het beste, gemeente, voor een gemeente in een voorbereidingsweek? Dat het een gebedsweek wordt. U zegt met elkaar, dominee, dat kan ook. Maar zoek u ook alsjeblieft uw binnenkamer op, als u hem hebt. En anders moet je zien er een te krijgen. Op de knieën en dat oude gebed bidden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Komt de preek nou over, gemeente, als het over deze dingen gaat? Het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt, nou ja, ik had op een ander onderwerp gerekend en gehoopt, dominee, voor mij hoeft het allemaal niet zo, omdat al die dingen over zonde en schuld en ellende op te halen en daar iedere keer weer een mens mee te confronteren. Het kan ook zijn dat nou juist als je zelf in de schuld kwam, dat je vanavond bemoedigd bent omdat je zegt, kennelijk staat mijn naam toch ook in de Bijbel vermeld. Wat ik ervaar, wat ik voel en wat ik als schuld bij God moet brengen, dat is niet vreemd daar waar de Heere werkt. En als een mens juist zichzelf als een hopeloos verloren zondaar gaat beschouwen, dan wil juist die geest van Pinksteren in de weg van de ontdekking je ook gaan wijzen op het middel om nou aan die welverdiende straf te ontgaan. En als je nou een hopeloos verloren mens bent, gemeente, dan is er juist voor zo'n mens een weg naar het heilige avondmaal. Juist tegen alle verwachtingen in. Ik herinner mij een vrouw uit mijn eerste gemeente die op haar 89ste voor de eerste keer de vrijmoedigheid had om aan het avondmaal te gaan. En ik vroeg haar later, hoe is dat nou gegaan? Nou ja, ze zegt, dominee, ik heb met de Heere erover gesproken. En de Heere kwam als het ware heel dichtbij toen hij me uitnodigde om ook deze keer naar zijn tafel te komen. Hij gebruikte het woord van die voorbereidingspreek en ik kreeg vrijmoedigheid. En toch werd ik ook weer aangevochten. En ik zei op een gegeven moment in de voorbereidingsweek, Heere, maar mijn zonde dan. En ze zegt, toen zei de Heere, je zonde, neem ze maar mee. En niets meer dan dat. Als een hopeloos verloren mens van genade leren leven. Nou, gemeente, dat is nou eigenlijk ook waar het dan in de derde gedachte nog over mag gaan. Want we zouden het hebben over het middel tot de ellendekennis, de mate van de ellendekennis. Maar als het nou gaat over het motief. Wat is nou het motief? Waar is die geest nou op uit als hij een mens gaat overtuigen van zonde en steeds dieper gaat overtuigen van zonde? Kan daar iets goeds uit voortkomen? Mensen die natuurlijk vandaag geen verstand hebben van die dingen, die zeggen ze maken elkaar in die kerk alleen maar depressief. Ze praten elkaar een schuldcomplex aan. En dan krijgen allemaal mensen die tabletten moeten hebben en die het helemaal niet meer zien zitten. Is dat het doel van de Heilige Geest, gemeente? Of zou die er iets goeds mee voor hebben? Het heilzame van de kennis van de ellende. Nou, dat heilzame, dat is er. Maar daar kan de Heilige Geest dus inderdaad zoiets voor gebruiken als waar we het vanavond over hebben. En wie zou dat nou uit zichzelf zoeken of begeren? Dat je helemaal uitgekleed wordt en dat je in je zondigheid tentoongesteld wordt. En er blijft niks van de mens over. Je bent een van de moordenaars van de Heere Jezus en niks meer. Wie zit daar nou op te wachten? Maar de Geest zegt dat is nou nodig. Ik haal nog één keer Wilfert Floor aan. Hij zegt ergens in die oefening. Hij zegt wat dat betreft is de geest net als een hele verstandige dokter. Je hebt artsen die medicijnen voorschrijven. Een poeder of een tablet. En als je het in je mond neemt dan is het heel erg bitter. Je zou het bijna weer uitspugen. Maar als je het maar gebruikt en getrouw inneemt. Dan is dat het medicijn wat die dokter voorschrijft voor je genezing. Nou zegt Floor, zo is het nou ook met de ellendekennis. Loop er maar niet voor weg. Duw het niet van je af. Ook niet in een tijd waarin natuurlijk in de wereld mensen op een heel andere manier benaderd worden. Dan gaat het niet over schuld, dan gaat het over prestaties. Dan gaat het niet over zonde, dan gaat het over je skills, je vaardigheden. Dan gaat het over wat een mens allemaal wel kan en wel heeft. Maar nou in de kerk eerlijk worden voor God, gemeente. Motief van de Heilige Geest. Weet je waar het dan toe leiden mag? Dan ga ik nog één keer terug naar vers 10. Nog eens even naar die middelste zin waarvan ik u eerder vanavond gezegd heb. Die kun je wat anders vertalen dan die hier vertaald is. God zegt, zij zullen mij aanschouwen vanwege hem die ze doorstoken hebben. En is dat geen heerlijke vrucht? Als een mens door alles heen zakt en hij moet met de mensen op het tempelplein zeggen, nou hebben we het allemaal verkeerd gedaan, wat moeten we doen, mannen, broeders? Als God nou in het recht gaat treden, dan kunnen we niet bestaan. We zijn de moordenaars van de Messias. En dat ze dan gaan roepen. Aanschouwen, ik heb het u gezegd, dat is naar boven kijken, dat is je stem bij het hemelhof laten horen, dat is bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. En dat is dan ook meteen weer een toetssteen, gemeente, waaraan u kunt herkennen waar die schuld van u vandaan komt, waar die kennis van de ellende precies vandaan komt. Komt die nou bij de Heilige Geest vandaan of niet? Moet je kijken waar je ermee terechtkomt. Mensen die door de geest der genade en der gebeden aangeraakt zijn, gaan God aanschouwen. Dat wil zeggen, tot hem opzien en hun hart uitstorten. Dat is het grote onderscheid met mensen die op een andere manier ontdekt werden en hun eigen schuld gingen inzien. Want Kaïn heeft nooit een binnenkamer gehad. De farao van Egypte heeft wel eens gezegd, ik heb gezondigd tegen de Heere. Maak het alsjeblieft allemaal weer in orde. En vervolgens ging hij door met zondigen, maar hij heeft nooit in binnenkamer gehad. En Judas ook niet. Mensen die in de tekst voorkomen, gemeente, die worden bij God gebracht. Gebracht tot het gebed om de genade. Daarom heet die geest ook zo. De geest der genade en der gebeden. Wat ervaren ze daar nou, gemeente, als ze zo arm en zo ellendig als ze geworden zijn aan de voeten van God terechtkomen? Dan ga ik toch even over de grenzen van onze tekst heen. En dan zou u vanavond, als u thuis bent, het volgende hoofdstuk uit Zacharia's moeten lezen. En daar wordt het dan zo'n wonder. Dat terwijl ik op Golgotha sta en naar dat kruis moet kijken en me wegschaam, want wat daar gebeurt, dat is allemaal mijn schuld. Ik kan er niet meer omheen. Dat daar ineens mijn ogen opengaan voor dat ontzaggelijke. Wat geen mens heeft kunnen uitdenken, wat alleen maar bij God vandaan kon komen. Dat wat nu het hoogste onrecht geweest is, want het was niet eerlijk dat mijn zonde aan hem gestraft zou worden. Dat God dat nu in zijn wijsheid gemaakt heeft tot het hoogste recht. Want niet alleen de mensen hebben Christus doorstoken, maar dat is uiteindelijk de wil en de wens van de Vader zelf geweest. Opdat de beloften uit Zacharia 13 waar zouden kunnen worden. En ik noem er maar twee. Vers 7 zegt, ik zal de herder slaan. Dat zegt God over zijn zoon. Zijn hand in Goede Vrijdag. Opdat hij zijn hand tot de kleine zou kunnen wenden. En daarom ook vers 1, gemeente. Dat er een fontein geopend is. De bloedfontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem. En dat is nou het wonder waar je op de knieën achter mag komen en wat ruimte geeft aan een schuldverslagen hart. Ik heb het verzondigd, voor mij is er geen hoop. Als u in het recht gaat treden, het is allemaal verloren. En nou heeft God een weg uitgedacht en geopenbaard. En ik ga het zien. Hij is niet alleen maar door mijn zonde gestorven. Hij is voor mijn zonde gestorven. Ik voor u, zegt de Heere Jezus. U zegt, dominee, dat is een bekende uitdrukking. Die zullen we volgende week ook nog wel een keer horen als er bediening van het heilig avondmaal is. Een regel uit het avondmaalsformulier. Voor veel mensen de mooiste regel uit het avondmaalsformulier. Ik voor u. Mag ik u er dan nog wel dit bij zeggen, gemeente? Als die mensen die dan door de Heere Jezus worden genodigd aan die tafel, om dat nog weer eens bevestigd te krijgen. Als ze dat nou aan die tafel van hem horen, dan horen ze dat als het goed is, niet voor de eerste keer. Ik zeg het in mijn eigen gemeente ook vaak, ik zal het vanavond ook zeggen. Misschien zegt dominee Procé het ook wel eens zo. Maar avondmaal is geen kennismaking met de Heere Jezus. Kennismaken doe je hier. Via het gepredikte woord, waar de geest van Pinksteren mee werkt om een mens allereerst onderuit te halen en hem zijn schuld te laten zien en hem in de diepte op te laten zien tot God in Christus. En dan is het misschien een nadere kennismaking aan de tafel van het heilige avondmaal, maar geen eerste kennismaking. Want je krijgt geen geloof aan de tafel. Maar het geloof wat je onder het woord kreeg, wordt er versterkt. Als vrucht van de Pinkstergeest, gemeente. Die geest die er een behagen in stelt om een rijke Christus en een arme zondaar bij elkaar te brengen. En er is geen enkele drempel, hoor, gemeente, tussen die rijke Christus en die arme zondaar. Zo moet u ook de prediking over de ellendekennis niet zien. We hadden het vanavond niet over een voorwaarde, maar over een vrucht. Vrucht van de Pinkstergeest. Waarom moest daar vanavond nou zo nadrukkelijk over gesproken worden? Omdat de geest, met eerbied gesproken, er nog wel wat werk aan heeft. Om van een rijke zondaar een arme zondaar te maken. Maar als wij onszelf voor de spiegel hebben zien staan, gemeente, en er bleef van jezelf geen spaan heel, mag ook het woord dat de psalmdichter heeft opgeschreven tot bemoediging zijn. Dat gebroken hart en die verslagen geest, omdat het vrucht is van Gods eigen werk, door hem nooit veracht wordt. Amen. we samen danken. Heere, zo hebben we biddend antwoord gegeven op de prediking over de geest der genade en der gebeden. En dat is ook de beste manier, hoorden we in de preek. Want de geest brengt mensen tot het gebed. Hij brengt ze op de knieën, hij brengt ze in de binnenkamer om daar u te aanschouwen, tot u op te zien. En om te smeken om de genade, om het wonder te ervaren. Jezus stierf niet alleen maar door mijn zonde, maar ook voor mijn zonde. Heren, dat wordt in de diepte geleerd. Daar waar de geest de stukken gaat toepassen, die volgens onze catechismus nodig zijn om zalig te leven en getroost te sterven. Ook dat eerste stuk, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Heren, we hebben allerlei lessen daarover gehad en we bidden u, geef ze mee en werk het uit. Laat deze week, zoals we elkaar hebben voorgehouden, voor de gemeente van Middelharnis en voor de gemeente van Dordt-Centrum en overal waar voorbereiding is geweest, laat het een week van gebed zijn. Samen de handen vouwen en vooral ook in de stilte van de binnenkamer. Om het daar voor het eerst of opnieuw uit de mond van Christus te horen. Ik voor u. En dat bevestigd te krijgen op de dag dat hij roept. Heer, als we een vreemdeling zijn van deze dingen, arresteer ons en laten we geen dag verder kunnen. Als we zoeken naar antwoorden en tasten in onze vragen, juist ook zo beschroomd zijn vanwege de heiligheid van deze dingen, laat de preek van vanavond en de preek van vanmorgen ons dan een behulpsel zijn. Dank, Heere, dat u ons bijeenbracht in deze dienst. Breng ons op uw tijd nog eens samen. Vergeef genadig wat niet goed was. Hoor ons in ons danken en bidden. Om Jezus wil die u altijd hoort. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 6, vers 2 en vers 4. Thank you. geliefde gemeente, gaat dan zijn in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen en geven u allen zijn vrede. Amen.